Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gebeten vooraf hebben u de droeve mededeling dat afgelopen maandag 25 december is overleden Willem Jacobsen, echtgenoot van Evertje, Elisabeth Jacobsen van Milligen, in de leeftijd van 93 jaar. Aanstaande woensdag zal de gelegenheid tot condoleren zijn van 6:30 tot 7:15 in rouwcentrum Rouwenhorst. Donderdag zal in rouwcentrum Rouwenhorst in besloten kring een rouwdienst worden gehouden, waarna ook in besloten kring de begrafenis zal plaatsvinden in Beekbergen. In verband met het overlijden vervolgen deze dienst door eerst te zingen van Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, maar ook vers 9, maar zeer de gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103. De versen 8 en 9.
Thank you.
gebed aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Here. In antwoord daarop zingen wij vervolg van de boekpsalm 38, nu vers 14. Daar lezen we Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matthäus 2, vers, vanaf het eerste vers. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en datzelfde aanbidden. En zij den koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd, en zie de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 72, vers 6, 10 en 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen, dan zal na zoveel gunst bewijzen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 6, 10 en 11 van Psalm 72. Een betere tekst worden voor de preek van morgen, deze oudejaarsdag. Die vinden we op ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. Als centraal tekstvers lees ik u alleen vers 11 nog een keer. Matthäus 2, vers 11. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindje met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de wijzen uit het oosten. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats gelokt door de ster. De versen 1 en 2. Als tweede geleid door het woord. Versen 3 tot en met 8. En als derde geknield voor het kind. Versen 9 tot en met 12. Dus het thema is de wijzen uit het oosten, gelokt door de ster, geleid door het woord en als laatste geknield voor het kind. Onze eerste gedachte is dus gelokt door de ster. Gemeente, jongens en meisjes, tijdens de kerstdagen hebben we samen weer mogen stilstaan bij het heerlijke kerstevangelie. Met Paulus keken we 's middags terug op Gods grootste kerstgeschenk. En de vraag die werd aan het einde van de dienst aan ons hart gelegd, of wij nu zo meegingen naar de kribbe in Bethlehem om het kind, om de Heer Jezus te aanbidden. We begrijpen wel, dit is niet letterlijk zo bedoeld, een vorm van beeldspraak. Het gaat om zo'n gang van het geloof, waardoor je met Jozef en Maria, de herders, de wijs uit het oosten, Simeon, Anna en Paulus, leert zeggen met je hart, maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En bij een van die groepen mensen willen wij vanmorgen stilstaan bij de wijzen uit het oosten. Want gemeente, ineens lees je over hem in de geschiedenissen rond de geboorte van de Heer Jezus. Matthäus begint in vers 1 niet voor niets met het korte toen nu Jezus geboren was. Jongens en meisjes, daar hebben wij 's morgens op gelet bij aan de hand van Lucas 2. Matthäus zelf vertelt er van Matthäus 1 vers 18 tot 25. Matthäus stipt het nog even kort aan in een soort tijdsaanduiding. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem gelegen in Judea. Zo op het oog lijkt dat niets bijzonders. Maar toch, gemeente, lees er niet te snel overheen. Want voor de ballingschap werden zonen van David altijd geboren in Jeruzalem, de stad van koning David. Daarna was dat allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Je zou misschien gedacht hebben dat dan in ieder geval de Heer Jezus, de grote zoon van David, wel in Jeruzalem geboren zou worden. Maar het is anders gegaan. Hij werd geboren in Bethlehem in Judea. En dus niet in het andere Bethlehem in Zebulon in Galilea. Verder gebeurt het allemaal in de dagen van koning Herodes, lezen we. Daaraan merk je dat de Jood Matthäus, waarschijnlijk Levi de tollenaar, zijn evangelie vooral schrijft aan mensen met een hoofdzakelijk Joodse achtergrond. Dat kleurt als het ware heel zijn evangeliebeschrijving. Daarom vertelt hij van de geboorte van de Heer Jezus tegen de achtergrond van de toenmalige Joodse geschiedenis. Want al die mensen met zo'n oorspronkelijk Joodse achtergrond die zullen iets hebben gevoeld van de pijn in deze woorden van Matthäus. De pijn van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem en niet in Jeruzalem. En de pijn dat een vreemde, zoals de heidense koning Herodes, nu in de stad van David heerst. Maar gemeente, let dan op het wonder. In zo'n donkere tijd, vol van zorgen, gebeuren er zulke bijzondere dingen. Want God heeft zijn volk niet vergeten. Jongens en meisjes, in gedachten zie je even buiten Jeruzalem een groep mensen aankomen. Langzaam komt de groep dichterbij, blijkt een groepje mannen te zijn. Ze vallen wel een beetje op in de straten van Jeruzalem, ze spreken een vreemde taal, ze zien er ook anders uit. Ze rijden op kamelen. Wie zouden dat zijn? En wat komen ze eigenlijk doen? Matthäus geeft antwoord van zijn, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Hoeveel te zijn? Hoe ze heten? Wat de wijsheid precies is, we weten het niet. De grondtaal gebruikt voor wijzen een woord als magier. We zijn het naar de betekenis van die tijd mensen die de stand van de sterren bestuderen. Sterrenkundigen, astrologen zou je vandaag dus zeggen. De Bijbel zegt verder dat ze uit het oosten komen. Dat zal de omgeving zijn van het toenmalig Babel, nu zou je zeggen Irak of Iran. Gemeente, het is eigenlijk best wel opvallend dat de Bijbel heel sober is over al die dingen. Blijkbaar is dat niet zo belangrijk. Wat veel belangrijker is, is het doel van hun komst. Wat komen deze mannen nou toch doen? Want jongens en meisjes, ze komen niet om iets te kopen of te verkopen, maar ze zoeken een baby, een koning die hier geboren is. Daarom hebben ze ook heel veel mooie cadeaus bij zich. Luister naar de vraag die ze stellen. Meneer, mevrouw, kunt u ons helpen? Wij zoeken een koningskind. De mensen vertellen het aan elkaar. Kijken verbaasd. Een koning? Nee, het paleis van koning Herodes is geen koning geboren. En toch zijn die mannen op zoek naar het koningskind. Ja, want kijkend in het land, in het oosten, hebben ze heel vaak de sterren bestudeerd. Daar wisten ze heel veel van. Nu hebben ze pas, in hun eigen land dus, een heel bijzondere ster gezien. En zo'n mooie ster heeft vast iets bijzonders te betekenen. Misschien hebben ze die bijzondere ster gekoppeld aan de boodschap van de Bijbel. Denk bijvoorbeeld de geschiedenissen van Daniel of William. Daarmee zouden ze in aanraking gekomen kunnen zijn, bijvoorbeeld via de 10 stammen die in ballingschap gebleven waren. De Bijbel zegt daar verder niets van, maar wat ze gezien hebben is voldoende geweest om hen ervan te overtuigen dat dit zo is. En dan werkt dat zo krachtig door in hun hart. Ze zijn ervan overtuigd geraakt. De koning van de Joden is geboren. En dat maakt zoveel los, gemeente. Gelokt door de ster. Hebben ze er een lange reis voor over gehad, om hem uiteindelijk te kunnen aanbidden. Daar denken we samen over na. Wil ik eerst wat zeggen over de spiegel die Matthäus, de Heilige Geest, eigenlijk ons in deze woorden voorhoudt. Want gemeente, let erop, blijkbaar is het voor hen geen vraag of het koningskind, de Heer Jezus, wel echt geboren is. Het enkele feit van het teken van de ster, die ze in het oosten hebben gezien, is voor hen voldoende geweest om hen ervan te overtuigen dat dit ook zo is. En dan werkt het zo krachtig door dat ze er een niet ongevaarlijke reis van weken voor over hebben om hem te aanbidden. Gemeente, blijkbaar kunnen er dienstknechten van God, kinderen van God gevonden worden op plaatsen waar wij het absoluut niet zouden verwachten. Ruil, zeg het zo mooi, de Heer Jezus, die heeft ook verborgen zielen zoals deze wijzen. Prachtige woorden. De Heer Jezus, die heeft verborgen zielen. En noemt hij ook als voorbeelden Melchizedek en Jethro en Job. Stuk voor stuk mensen, net als deze wijzen, die ineens uit de mist van de tijd tevoorschijn treden en een geloofsleven kennen. Dat is wat. Een leven met de Heer. Gemeente, denk om je heen kijken en niet te snel dat alles geestelijk woest is. Moet niet doen. Want je kunt je zo makkelijk vergissen. De genade van God is niet aan plaatsen of families gebonden. Dus kan het ook vandaag zomaar gebeuren dat er mensen zijn die net als deze wijzen geboren zijn in de donkere plaatsen van de aarde. Dat kan. En die naar Gods vrijmachtig welbehagen in de stilte tot geloof komen. Het zijn mensen die bloeien in verborgen plaatsen, onbekend in de wereld en in de kerk, maar bekend bij God. Het zijn mensen die door Christus werden geliefd en als antwoord daarop ook wederkerig Christus lief hebben gekregen. Gemeente, wat is dat eigenlijk beschamend voor ons? Want de Heere, die sprak tot deze heidenen door middel van een ster. Eenvoudig gezegd, dat was hun eigen taal, waarmee ze het meest bekend waren. En ze hebben aan een teken in de natuur genoeg om alles te verlaten. Op zoek te gaan naar de koning van de Joden. En wij, gemeente. En wij, die zoveel meer weten via de Bijbel, het woord in onze taal. Gemeente, gelooft u met uw hart dat er een zaligmaker van zondaren geboren is? Gelooft u dat met uw hart? Dat zal onder meer blijken naar deze vrucht. U zoekt hem dan om hem te aanbidden. Ga het na voor jezelf. U zoekt hem dan om hem te aanbidden. Doet u dat al? Doe jij dat al? Of niet? Gemeente zoeken we niet. Maar dan zou ik u willen vragen. Waarom niet? U hebt er namelijk niets mee te verliezen. Totaal niets. U kunt er zelf alleen maar beter van worden. De Bijbel spoort ons ertoe aan. Zoekt. En u zult vinden. Zoekt. En u zult vinden toch. Want hij is het zo waard. Om hem te aanbidden. Om hem te vinden. Om hem te dienen. En misschien is dat juist het verlangen van uw hart wel geworden. Om deze koning van de Joden te vinden en hem te mogen aanbidden. Niet alleen voor de eerste keer, maar elke dag weer. Gemeente, de ervaring van hem te missen, maakt je dan zo rusteloos en zo zoekend. Herkent u dat? Zo begint het toch in het leven met de Heere. Jongelui, aan veel dingen, hè? Aan veel dingen kun je dan geen stem geven. Maar toch, je kunt hem dan niet meer missen. Van wie je eigenlijk nog maar zo weinig weet. Want dan ga je de wijze begrijpen. Waar kan ik hem vinden? Wie is hij toch opdat ik in hem geloven zou? Waar mag ik hem aanbidden? En hem de eer brengen, die hij dan zo waard is. Want zij die iets van Christus weten, kunnen niet anders dan verlangen om meer van hem te weten. Nu het tweede, geleid door het woord. Jongens en meisjes, daar staan ze. Ergens in de stad Jeruzalem, op een van de straten. Ze vragen de mensen, waar is de geboren koning van de Joden? We hebben zijn ster gezien. Nu willen we hem graag aanbidden. Al snel verzamelen zich meer mensen om hen heen. En dan zie je voor je ogen gebeuren, het gerucht van hun komst en van hun vraag gaat als een lopend vuurtje door de stad Jeruzalem. Ook koning Herodes hoort ervan. Dat blijkt vers 3. Koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. En geheel Jeruzalem met hem. Het bericht ontroert koning Herodes. En dat golft als het ware door heel de stad heen. Jongens en meisjes, wanneer jij een steen in een vijver gooit, hè, dan plonst dat water omhoog. Steen zelf zie je niet meer, maar je ziet de kringen daarna wel over het water weglopen. Op een bepaalde manier is het ook hier zo. De vraag van deze wijzen, is zo'n steen in de verder ogenschijnlijk rustige vijver van de stad Jeruzalem? En de golven van ontroering, die gaan daarna door de stad. Herodes, die eerst. Herodes is er helemaal van ondersteboven. En daarna ook de mensen in Jeruzalem. De mensen immers weten wel hoe Herodes in elkaar zit. Ze weten dat voor koning Herodes, een geboren koning van de Joden, een concurrent van de troon is. En dan weten ze hoe die ongeveer zal reageren. Een geboren koning van de Joden. Een geboren koning van de Joden. Ik ben de baas. En dat wil ik blijven ook. Wat kan ik hier toch aan doen? Vol schrik denken de mensen bij zichzelf.
Wat gaat er nu gebeuren? Meer tegenstanders, ruimte uit de weg, wat nu? Antwoord daarop lees je vervolgens vanaf vers 4. Herodes, die roept het Sanhedrin bij elkaar. Sanhedrin was immers de rechterlijke en de uitvoerende macht in Jeruzalem in de tijd van de Grieks-Romeinse overheersing. Sanhedrin was daarbij ook bevoegd om uitspraak te doen over politieke, maar vooral over theologische vragen. Daarom vraagt Herodes aan hen: Weten jullie ook waar de Christus geboren worden zal? Gemeente, merkt u dat? Herodes hoort van de geboren koning van de Joden. En hij vraagt naar de Christus. Dat is opmerkelijk. Blijkbaar weet je het dus toch nog wel wat van. Voor deze overpriesters en de schriftgeleerden is Herodes' vraag niet moeilijk. Die mannen waren van huis uit goed thuis in de schriften van het Oude Testament. Ze hebben een kort, maar ook een duidelijk antwoord. Ze zeggen het: ja, koning, in Bethlehem, dat staat in de Bijbel, daar zal de Messias geboren worden. Want de profeet Micha heeft gezegd: en gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Het is een samenvatting van Micha 5 vers 1 en 3 en 2 Samuel 5 vers 2. Herodes roept daarna de wijzen in het geheim nog eens bij zich. En jongens en meisjes, dan stelt hij ze heel vriendelijk de vraag: weten jullie ook nog wanneer je zijn ster hebt gezien? Weet je dat nog? Op die manier stelt Herodes de tijd van de geboorte van de Heer Jezus vast. En zegt hij: ga zo dadelijk naar Bethlehem. Doe dan onderzoek naar het kind. Als je straks kind gevonden hebt en je gaat weer naar huis, kom dan nog even langs bij mij. En vertel mij waar ik het kind vinden kan. Want dan kan ik ook op bezoek gaan om dat kind te aanbidden. Jongens en meisjes, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Het lijkt alsof hij ook heel blij is met de geboorte van de Heer Jezus. Maar jongens en meisjes, dat is hij niet. Herodes, hè, die heeft iets heel gemeens bedacht. Een heel boos plan. Want straks zal hij alle kinderen in de leeftijd van de Heer Jezus laten doden. Dat weten we. Vervolg Matthäus 2. Gemeente, letten wij dan goed eerst op koning Herodes, want de vraag van de wijzen, die bracht nogal wat teweeg. Ontroering, zegt de Bijbel. En met hem ook de inwoner van Jeruzalem zelf. Wat Herodes betreft, dan merken we wat erop volgt, wat meer nadrukkelijk, dat de boodschap van de geboorte van de Heer Jezus zijn zekerheden aan het wankelen brengt. Ja. Zijn zekerheden wankelen. Er is emotie. Het raakt hem nogal. Hij weet er ook wel wat van. Hij beseft dat de geboorte van de koning van de Joden, de Heer Jezus, voor hem nogal wat gevolgen hebben kan. Het lijkt zelfs zo te zijn dat hij de kant van een kind van God kiest, in het verlangen om dit kind ook te mogen aanbidden. Gemeente, wat lijkt het op een werk van God bij hem? Terwijl dit toch niet zo is. Hoe is dat bij ons? Want Gods grootste kerstgeschenk werd aan ons allemaal in de verkondiging van het evangelie, in de belofte dus, geschonken. Laat onszelf maar eerlijk ook de vraag stellen, wat nou die bekende kerstgeschiedenis met ons heeft gedaan? Wat heeft gedaan met de Psalmen erin? Ja, de vraag van koning Herodes, waar Christus geboren worden zal, kunnen ze zo bijbelteksten opnoemen, die gaan over de ster en het kind. Gemeente jongelui, zou het ons lukken? Zou het ons lukken? Weten we nog van de laatste doopreek? Ken je Bijbel? Jongelui, ken je Bijbel? Heb de teksten en de vindplaatsen zo mogelijk paraat? Een historisch geloof over de inhoud van de Bijbel is op een bepaalde manier immers ook een onderdeel van het zaligmakend geloof. En de Heere, die wil het ook zegenen. Want de Heilige Geest gebruikt de woorden uit de Bijbel. Wanneer die aan het werk gaat in je hart, dan gaat hij dat werkzaam maken met de woorden van God. En wat denkt u dan, gemeente? Zal het Sanhedrin dan ook meegaan met deze wijzen in een zoektocht naar de Heer Jezus? Even meedenken. Hun volk wachtte toch al zo lang op de komst van de Messias. Zouden zij vol blijdschap meegaan? Grijp het, gemeente. Nee. Ze weten er met hun verstand wel veel van. Maar net als met die emotie en die mooi klinkende woorden van Herodes, zoeken ze hem niet. Wat kan er veel kennis van de Bijbel in ons hoofd zitten, zonder dat er genade is in het hart? Zie je dat? Dan kunnen we uit leren dat veel weten van de Bijbel niet hetzelfde is als het zoeken van de Heer Jezus en het geloven in hem. Voelt u aan, gemeente, hoe ontzettend belangrijk het voor ons allemaal is om onszelf op deze dingen te onderzoeken? Wat kan er zoveel aan emotie zoals bij Herodes, en aan kennis zoals bij het Sanhedrin zijn, zonder dat het door genade een levend geloof is in het hart? Zonder dat we op zoek gaan naar de Heer Jezus en hem liefhebben en voor hem neerknielen en hem aanbidden. Want dat is het punt waarin de geschiedenis van morgen zo onderwijzend naar ons toe komt. Kijk naar die wijze gemeente. Zij gaan. Ja toch? Zij gaan. Want die tot hem komt, die wordt door hem niet uitgeworpen. Gemeente, onthoud dat. Wie tot hem komt, die wordt door hem niet uitgeworpen. Gemeente, ga daarom tot hem. Zoals u bent.
kunt u niet gaan met een van zonden schoongemaakt hart. Ga dan met een door de zonden vuil hart. Kunt u niet gaan met een verbroken hart. Ga dan met een onverbroken hart. Kunt u niet tot hem gaan met een week hart. Ga dan met een hard hart. Geliefde gemeente, ga tot hem. Want in die daad alleen al is zo'n rijke zegen verborgen. En worden wij dan al zo geleid door het woord. We gaan samen zingen. Psalm 68 vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Psalm 68 vers 14. De wijs uit het oosten, eerst gelokt door de ster, daarna geleid door het woord. Nu als derde ook geknield voor het kind, vers 9 tot en met 12. Jongens en meisjes, eerbiedig kijken de wijzen nog eens naar koning Herodes. Wat een aardige man, denk eens bij zichzelf. Dat zo'n koning ons zo goed helpt. Dat is toch prachtig?
Hij vertelde dat ze in Bethlehem moeten zijn. Ga er maar naartoe. Kom het eraan nog even mij vertellen. Ik wil ook komen en voor hem knielen. Maar die wijze mannen weten niet dat de koning een boos plan heeft. Ze gaan gelijk op weg naar Bethlehem. Het is al avond. De zon is ondergegaan. De sterren beginnen te schijnen. En de wijzen, en ze rijden verder. En opeens, jongens en meisjes, wat zien ze daar nou toch? Daar zien ze die ster weer. Wat zijn ze daar blij mee? Kijk, dat is die ster, dat is die mooie ster, die we het oosten ook al gezien hebben. Die staat hier nu weer voor en aan de hemel. En die ster die wijst hen de weg. Ja, want God zelf wijst de weg naar Bethlehem. De Heere zorgt ervoor. Vers 9. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindje was. Dat kun je wel voorstellen, denk ik, hoe blij ze zijn. Vers 10. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Want dit is het teken dat God met ons is. En dan zijn ze blij en verwonderd over de leiding van God over hun leven. Want gemeente, de tekenen van de aanwezigheid en de gunst van God moeten de ziel van diegenen die dat waarderen met onuitsprekelijke blijdschap vervullen. Zo zegt Matthew Henry terecht op deze plaats. Want zo gaat deze ster hem voor. En zij dan, gemeente, ja, ze mogen erachteraan komen. Op deze voor hen onbekende weg in dit voor hen onbekende land. Jongelui, dat is een betrouwbare navigatie geweest, zou het niet? Hoe lang het duurt? Ja, net zo lang. Totdat die ster stil blijft staan aan de hemel. Want die ster, de tekenen van de aanwezigheid en de gunst van God, zo heel bijzonder, ja ja, maar het gaat om iets wat nog veel groters is. Om het koningskind, om de Heer Jezus zelf. Ja, toch? De wijzen kijken eens om zich heen. Ze zien een stadje. Dat moet natuurlijk Bethlehem zijn. Waar de koning het over had, dat kan niet missen. Terwijl ze recht voor zich een klein huisje zien. Straks vanzelf lees je dat. Dus zullen Jozef en Maria niet gebleven zijn in de stal. Ze hebben een huis gezocht. En gevonden, en dus zal het ook inmiddels enkele weken later zijn, na de geboorte van de Heer Jezus. Hoe dat verder ook zij, op deze plaats blijft de ster staan. En dan weten ze het, hier is het. Jongens en meisjes, hier is het. Want de ster stopt bij een huis. En ja, dan stappen ze inderdaad af. Ze gaan zachtjes naar binnen. En wie ze daar vinden? Ja, het kindje Jezus, de geboren koning van de Joden. Met Maria, zijn moeder. En met Jozef. Eerbiedig kijken ze naar het kindje. Want jongens en meisjes, het lijkt een gewoon klein kindje te zijn. Maar de wijzen weten het.
dat het geen gewoon kindje is, maar de koning die ze zo lang hebben gezocht. Ze knielen voor het kindje neer en aanbidden het. Ze geloven vast dat hij de Messias is, hun verlosser. Wat was er daar fijn. Want ze zien met geloofsogen het kindje Jezus met Maria, zijn moeder. En kun je dan begrijpen wat er gebeurt, gemeente? Terzelf. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindje met Maria, zijn moeder. En neervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten ze hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Geknield voor het kind is de derde gedachte. Want proeven dan het wonder, gemeente, in deze enkele woorden. Laat ik als eerste aanstippen wat we niet over het hoofd mogen zien. Ik zal nog even denken aan de Jood Matthäus, die zijn evangelie hoofdzakelijk schrijft voor mensen met een oorspronkelijk Joodse achtergrond. Beseffen wij wat Matthäus tegen deze mensen zeggen wil? Deze Jezus is al vanaf zijn prilste begin op aarde Heere en zaligmaker van Joden. Zoals bijvoorbeeld de herders en van heidenen, zoals bijvoorbeeld deze wijzen. Nu al ontmoeten wij van die eerstelingen van de volkerenoogst, die de Heere zeer zeker zullen loven. En gemeente, hoe staan wij daar dan tegenover? Als het tweede wat ik al zeggen wil, dan gaat het over het meer persoonlijk in deze geschiedenis. Waar het dan over gaat? Ja, jij zegt misschien, dat gaat om die ongelooflijke ijver en de volharding in het zoeken naar het kind. Wat hebben ze een tijd en een moeite ervoor over gehad en ongetwijfeld ook gevaren getrotseerd om hier aan te kunnen komen. Een voorbeeld, zeg je misschien. En zeker, op zich is dat ook zo. U zegt misschien, ja, voor mij gaat het toch vooral om zo'n weg van zelfverloochening. Zoals je bij deze wijzen ziet. Het heeft ze nogal wat gekost. En wat heb ik er dan echt voor over? En inderdaad, gemeente, dat verdient aandacht. Ruil, zeggen niet voor niets, de ware wijzen zijn, naar te vrezen staat, zeer weinig in getal. Maar gemeente, hoe waar ook, toch gaat het in de kern om iets anders. En wat het is. Het gaat om een geloof in Christus. Eerst al toen ze hem nog nooit hadden gezien. Daarmee begon het toch? Het gaat om hun geloof in Christus. Ook toen zij daarna van alle kanten opbotsten tegen het ongeloof van het Sanhedrin. En de bedriegelijke vijandschap van Herodes. Het gaat om hun geloof in Christus. Vooral toen ze hem daar met hun gewone ogen zagen liggen in de armen van Maria. Want toen zagen ze met een geloofsoog Het koningskind Jezus. Mag ik vragen, gemeente? Kent u dat? In uw eigen leven? Kent u dat? In uw eigen leven? Bedoel natuurlijk niet dat je dan vandaag letterlijk weer eens naar Bethlehem moet. Bedoel het nu geestelijk. Wanneer je als een verloren zondaar of een zondares door de woorden uit de Bijbel, door het geloof, wordt meegenomen naar Bethlehem. En daar in geloof en liefde toeleert eigenen voor je eigen hart en leven. Dat is nu ook mijn middelaar. Die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dat is nu mijn Jezus. Dit is nu mijn zaligmaker. O gemeente, dan zijn er geen woorden voor om te zeggen hoe heerlijk en hoe bevrijdend dat is. Wanneer je wat gaat zien van het heerlijke wonder dat het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond, dan zie je hier even iets oplichten van die glans van zijn heerlijkheid. Een heerlijkheid al van de enige geborene van de Vader, zo overlopend vol van genade en ook van waarheid. En dat nu ook voor mij. Denk erover na, gemeente. Zij hoorden geen woorden van hem. Nee, toch? Zij zagen ook geen wonderen van hem. Ze hadden niets om te tasten, om te overtuigen. Ze zagen slechts een pasgeboren kind, wat moederlijke zorg nodig had, net als ieder ander pasgeboren kind. Maar als ze hem zien, hun Heere en hun God, dan knielen ze neer en ze aanbidden hem. In de ware aanbidding gaan we als het ware uit boven het normale gebed. Met lichaam en geest wordt God aangebeden en verheerlijkt. Wat hebt u dat volmaakt goed gedaan. Het kan niet beter. De liefde van God wordt bewonderd. God zelf wordt erin aanbeden. En dan krijg je inderdaad ook alles voor hem over. Bij de wijze zie je het. Alles. Alles wat ze hebben wordt aan hem gegeven. En ze geven hem ook echt alles. Alle prachtige gouden. En de zilveren geschenken. Kostbare zalf. Goud. Wierook. En mirre. Jongens en meisjes. Ze geven hem zelfs eigenlijk nog veel meer. Weet je wat ze hem ook geven? Hun hart. Ja. Ze geven hem hun hart. Want dat geschenk, hè, heeft de Heer Jezus nog het liefste. Ook vandaag. Ons hart. Als wij ons hart aan de Heer geven. Dan betekent dat. Dat wij er niet meer de baas over zijn. Dat betekent dat. Dat wij gaan doen wat de Heere zegt. Dat betekent dat. Dat wij naar hem willen luisteren. Dat betekent dat. Dat wij hem zelf zo innig lief hebben gekregen. En dan wordt hij de koning. Over mijn hart. En dus ook over mijn leven. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gemeente, de wijzen uit het oosten, gelokt door de ster, geleid door het woord, geknield voor het kind. Na dit alles gaan de wijzen weer terug naar hun land. Vers 12 lees je het. dat ze dan door de Heere, door middel van een droom, een andere weg uit worden gestuurd. Jongens en meisjes, dat gemeende plan van koning Herodes zal dus niet lukken. Ze gaan langs een andere weg, weer terug naar hun land. Hun cadeaus, hun schatten, hebben ze achtergelaten in Bethlehem. En tegelijk, de rijkste schat nemen ze weer mee terug naar hun land. Want de geboren koning van de Joden is ook hun koning geworden. De koning van hun hart. Want dat is het grootste, dat is de grootste schat die we kunnen krijgen. En hoe is het dan nu met ons? Want waar ook de Bijbel wordt gelezen, zijn deze wijzen bekend. Waar het ook gelezen wordt. En wordt erover nagedacht. Zo ook onder ons vanmorgen. Gemeente, mag ik u ertoe uitnodigen? Laten we hen volgen in de voetstappen van het geloof die voor ons uitgaan. Zeker, een lichamelijke ontmoeting met de Heer Jezus zit er hier beneden niet meer in. Maar de geestelijke ontmoeting met de Heer Jezus door het geloof is er niet minder om. En geliefde gemeente, waar is dan ons geloof? Amen. De lofzang van Zacharias vers 4 en vers 5.
Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.